We lezen vervolgens Matteüs 26, vanaf vers 17 tot en met 36.
En op de eerste dag van de ongehevelde broden kwamen de discipelen tot Jezus, zeggende tot hem: waar wilt gij dat wij u bereiden het Paascha te eten? En hij zeide: gaat heen in de stad tot zulk een en zegt hem: de meester zegt, mijn tijd is nabij, ik zal bij u het Paascha houden met mijn discipelen. En de discipelen deden gelijk Jezus hun bevolen had en bereidden het Paascha. En als het avond geworden was, zat hij aan met de twaalven. En toen zij aten, zeide hij: voorwaar ik zeg u, dat één van u mij zal verraden. En zij zeer bedroefd geworden zijnde, begonnen iegelijk van hen tot hem te zeggen: ben ik het, Heere? En hij antwoordende zeide: die de hand met mij in de schotel indoopt, die zal mij verraden. De Zoon des Mensen gaat wel heen, gelijk van hem geschreven is. Maar wee dien mens door welken de Zoon des Mensen verraden wordt. Het ware hem goed, zo die mens niet geboren waren geweest. En Judas, die hem verriet, antwoordde en zeide: ben ik het, Rabbi? Hij zeide tot hem: gij hebt het gezegd. En als zij aten, nam Jezus het brood en gezegend hebbende, brak hij het en gaf het den discipelen en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam. En hij nam de drinkbeker en gedankt hebbende, gaf hun dien zeggende: drinkt allen daaruit, want dat is mijn bloed, het bloed des Nieuwe Testaments, het welk voor velen vergoten wordt tot vergeving van de zonden. En ik zeg u, dat ik van nu aan niet zal drinken van deze vrucht des wijnstoks, tot op de dag wanneer ik met u dezelfde nieuw zal drinken in het koninkrijk mijns vaders. En als zij den lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg. Toen zeide Jezus tot hem: gij zult allen aan mij geërgerd worden in deze nacht. Want er is geschreven: ik zal de herder slaan en de schapen van de kudde zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Doch Petrus antwoordde de zijde tot hem: al werden zij ook allen aan u geërgerd, ik zal nimmer meer geërgerd worden. Jezus zeide tot hem: voorwaar, ik zeg u, dat gij in dezezelfde nacht, eer de haan gekraaid zal hebben, mij driemaal zult verloochenen. Petrus zeide tot hem: al moest ik ook met u sterven, zo zal ik u geenszins verloochenen. Desgelijk zeiden ook al de discipelen. Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane en zeide tot de discipelen: zit hier neder, totdat ik heen ga en al daar zal gebeden hebben.
De komende lijdenszondagen, gemeente, als ook de prediking op Pasen, zullen in het teken staan van Galilea. We gaan op weg naar Galilea. Dat is ook de leidraad, de komende prediking, het thema boven alle komende preken. Op weg naar Galilea. En we doen dat onder leiding van Jezus, de goede herder. Dat is het thema van de prediking van vanmorgen. Onder leiding van Jezus, de goede herder. En we letten vanmorgen op drie lijnen vanuit de tekst. En de tekst is in vers 31 en 32 van Matteüs 26. Daar zegt Jezus tegen zijn discipelen: gij zult alle aan mij geërgerd worden in deze nacht, want er is geschreven: ik zal de herder slaan. De schapen van de kudde zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Drie lijnen vanuit de tekst. Allereerst het woord van de herder. De tweede lijn is de taak van de herder. De derde lijn is de weg van de herder. Woord, taak en weg van de herder. Vanmorgen, gemeente, was er een samenkomst in de gemeenschapsruimte van de Johannes Calvijnschool. Verschillende gemeenteleden, kerkraadsleden, ontmoeten daar ook onze Oekraïense gasten. De gezinnen, moeders met hun kinderen en pleegkinderen, ze zijn vanmorgen ook onder ons. Dat was een moment met veel indrukken en ook veel emotie. Over en weer werden natuurlijk woorden, hartelijke woorden en wensen gedeeld. Hulp aangeboden, daar waar mogelijk. Ook gevraagd aan hen of zij ons kunnen helpen. Deze die gevlucht zijn van haard en huis hebben ons denk ik ook veel te vertellen. Niet alleen als het gaat om wat ze hebben meegemaakt, maar vooral om Gods zorg en Gods leiding in hun leven. En dat was eigenlijk ook de ondertoon van het laatste moment van die bijeenkomst. Eén van hen, een broeder uit Zhytomyr, ging ons voor in gebed. En voorafgaande aan het gebed vertelde hij hoe hij de dingen die er op dit moment in de Oekraïne gebeuren en in zijn gezin, in zijn omgeving, in de gemeente ook duidt. En hij zei dat, ik zeg het nu maar even in mijn eigen woorden, op twee manieren. Dat hij veel van wat er plaatsvond niet kon begrijpen. Maar dat hij door alles heen wist dat God daarmee zijn plan heeft. De Heere regeert. Zo zouden wij hier in Sliedrecht-Bethel zeggen. De Heere regeert. Al snappen we er helemaal niets van. Al zijn we verward. Al lijden we pijn. Al hebben we verdriet. En ik denk met name aan hen. Al hebben ze ook heimwee. Heimwee naar de mensen die achterbleven. En heimwee naar hun land. God regeert. Dat verbindt ons samen. De Heere regeert. Al snappen we er helemaal niets van. Hoe kan dat? Dat deze ondertoon, talen, culturen, verschillende achtergronden en gebruiken overstijgt. Het komt omdat God de koning van de hele wereld is. En dat hij zijn koninklijke heerschappij niet alleen laat zien hier in Nederland, in ons land en hopelijk ook in uw leven, dat u dat mag zien. Maar de Heer heeft overal zijn onderdanen en zijn kinderen. In de Oekraïne, in Rusland, in Frankrijk, in Noord-Korea, in Amerika, Cambodja, waar dan ook. En met alle verschillen die er zijn, zijn er een paar overeenkomsten. Wie onderdaan is geworden van de Heere, weet te knielen voor hem. Daar herken je een christen als eerste aan. Hij of zij bidt. Wie niet bidt, is geen christen. Ook al ben je beleidend lid van Sliedrecht-Bethel. Dan is jouw leven leeg, hol, heb je geen hoop, want je hebt geen God. Wie niet bidt, is geen christen. Wie wel bidt, heeft geen antwoorden. Maar mag ze vragen leggen in de hand van een ander. In het vertrouwen dat hij regeert. En dat hij zijn raad volvoert. En dat hij dat doet op zijn eigen manier. En dat hij niet aan ons verantwoording schuldig is af te leggen. Op al onze vragen antwoord moet geven. Maar bidden is vooral het beleiden dat we God vertrouwen. Hoe het ook gaat. En dat kost dus ook oefenen, gemeente. En hier in het Leidens-evangelie, we zitten eigenlijk al in het hart van onze tekst, zien we hoe de Heer Jezus dat aan zijn discipelen gaat leren. Dat doet hij op verschillende manieren. In de eerste plaats door alles wat er gebeurt op dat moment in hun leven, En wat is er veel verwarring ook in het leven van de discipelen. Ogenschijnlijk is het rustig op deze late avond en nacht van het Paasga in Jeruzalem. Maar ze voelen het ook aan. Ook aan de manier waarop de Heere Jezus hen daarop heeft voorbereid in de achterliggende weken en maanden. Dat hij naar Jeruzalem zal gaan om te lijden en te sterven. We zouden zeggen, het hangt in de lucht. Er gaat iets gebeuren. Je merkt dat ook in de manier waarop de discipelen met elkaar omgaan. De gesprekken die ze voeren. De onzekerheid die daarin doorklinkt. Wat gaat er nou precies gebeuren en hoe zal het gaan verlopen? Het zijn de schapen van de herder die in verwarring verkeren. Het is de Heere als de grote herder van de schapen die daarin ook leiding gaat geven. En dat doet de Heere Jezus in deze geschiedenis door allereerst ook het verleden wakker te roepen. In deze Paaschaavond staat alles in het teken van Gods leiding in de geschiedenis van Israël. De Heere die op een bijzondere wijze door onmogelijkheden heen het volk Israël bevrijd heeft uit het land van Egypte. 40 jaar lang het volk verzorgd, gedragen en ook verdragen heeft met hun onhebbelijkheden, met hun onverschilligheid, met hun ondankbaarheid, hun ongeloof. En hen uiteindelijk gebracht heeft in het beloofde land Canaan. En ook de intocht in het beloofde land Canaan begon met een wonder. De val van Jericho. Er kwam geen zwaard, geen pijlenboog, geen stormram aan te pas. Het was Gods hand die die onneembare vesting van Jericho met één ruk naar beneden haalde en aan het volk zo de toegang gaf tot het beloofde land Canaan. Ja, God regeert. In het groot, maar ook in het klein. Hier in Sliedrecht, maar ook in de Oekraïne. Er zijn er onder ons, onder onze vluchtelingen, die dat ook heel concreet kunnen vertellen. Hoe ze het als een wonder van God, van zijn almacht, van zijn zorg zien, dat ze hier mogen zijn. Met alle verdriet en pijn waarmee dat gepaard gaat. De Heere regeert. De geschiedenis wordt wakker gemaakt door de zaligmaker in die Paaschaavond. En dat doet hij niet alleen door te laten zien hoe God in de geschiedenis van Israël, van het volk, heeft geregeerd tijdens dat Pascha. Maar ook daarna, de Heer Jezus trekt met zijn discipelen erop uit. Hij gaat naar buiten onderweg naar de Olijfberg. En in de manier waarop Matthäus, een van Jezus' discipelen, die daar ook heeft aangelegen aan de tafel verwoord, als hij later erop terugkijkt, hoe de Heer Jezus die gang maakt, het verlaten van de opperzaal, het achterlaten van Jeruzalem, het gaan door de stadspoort, het onderweg gaan naar de Olijfberg, dat roept bij Matthäus, als hij daar later op terugkijkt, ook de herinnering op aan dat andere moment in Israëls geschiedenis. Toen koning David in het holst van de nacht de stad moest verlaten. Toen hij letterlijk moest rennen voor zijn leven, omdat zijn zoon Absalom hem naar het leven stond. En toen hij de stadspoort van Jeruzalem achterliet, de beek Kidron doorging, de Olijfberg beklom, terwijl hij wist dat een van zijn meest getrouwe adviseurs, Achitofel, achterbleef in Jeruzalem om David te verraden. En wat was David toen bang? Achitofel, de man van inzicht, van berekening, van strategie, van tactiek. Hij beseft als Achitofel aan de kant van Absalom ging staan, en dat had hij ook gedaan, dat eigenlijk de strijd was verloren. Dat Absalom ook de kans kreeg om zijn vader te pakken te krijgen. En te vermoorden. En Achitofel gaf ook Absalom dat advies. Ik wil het rustig met u lezen. Het staat in 2 Samuel 7, ik zal het rustig met u lezen. Dan zegt Achitofel het volgende tegen Absalom, wanneer Absalom ook op de troon van Jeruzalem zit en zijn vader op dat moment Jeruzalem uitvlucht. vanaf vers 1 van 2 Samuel 17. Laat mij nu 12.000 mannen uitlezen, dus selecteren, dat ik mij opmaak en David deze nacht achterna jaag. Zo zal ik over hem komen, daar hij moe en slap van handen is, en zal hem verschrikken. En al het volk dat met hem is, zal vluchten. En dan zal ik de koning alleen slaan. En ik zal al het volk tot u doen wederkeren. De man die gij zoekt is gelijk het wederkeren van allen. Zo zal het volk in vrede zijn. Nou, we hebben nu een nieuwe Achitofel in Jeruzalem. En hij heet Judas. Bijna exact diezelfde woorden sprak Judas tot het Sanhedrin. Ik geef u een teken. En dat is de man. En als je hem slaat, dan sla je ook zijn leerlingen. En als je hem doodt, is het gevaar geweken. Het is alsof de geschiedenis zich herhaalt. Maar dat niet alleen, het is de Heere Jezus die ook boven de gebeurtenissen staat. En dat kunnen we van David van ons niet zeggen. Wij zijn deel van. En wij voelen ons daarin vaak kwetsbaar, machteloos, weerloos. Als een speelbal, geworpen op de golf, overgeleverd aan dat wat er gebeurt. En dat geeft in ons hart ook onrust en onzekerheid, angst, wat staat er allemaal te gebeuren. Maar het is de Heere Jezus die daarboven staat en wanneer hij Jeruzalem verlaat, zegt hij dat ook. Als de herder der schapen neemt hij het voortouw en bereidt zijn discipelen, de leerlingen, de schapen erop voor op dat wat er gaat komen. Hij zegt vers 31, gij zult allen aan mij geërgerd worden in deze nacht. Want er is geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. Het is een belofte die de Heer in het Oude Testament heeft laten optekenen. Uit de mond van Zacharia, een van de profeten die profeteerde rondom de val en het herstel van de stad Jeruzalem. En het is de Heer die door de profeet Zacharia het volk waarschuwt. God geeft door de mond van Zacharia het bevel tot het zwaard, het geweld, om te slaan. De herder, de koning van Israël te slaan. En niet alleen de koning, zo zegt de Heer in Zacharia 13, ook het volk. Sla die herder, zo zegt de Heer, en ik zal mijn hand tot de kleine wenden. En u moet het u eerlijk bekennen dat ik altijd die woorden op de klank af heb gehoord. Ik zal mijn hand tot de kleine wenden in die zin dat God dan wel de herder slaat en dat betekent dood, ombrengt. Maar dat hij zich met zijn hand ontfermt over de kleine, de kwetsbare, de eenvoudige, de hulpeloze van het volk. Maar iedere keer als die uitdrukking wordt gebruikt in de Bijbel, is het een uitdrukking van geweld. Het is niet alleen het zwaard dat slaat, het is ook de hand die slaat. Het zwaard slaat de koning, de hand slaat het volk. De zwaard dood de koning, de hand verstrooit het volk. Het is alles, totaal, hoog, laag, oud, jong, machtig, kwetsbaar, heel het volk. En u kunt zich voorstellen wat voor emotie en wat voor reactie dat zou hebben opgeroepen in de dagen van Zacharia. Het is God die dat bevel geeft tot het zwaard. Om de koning te slaan. En het is de Heer die nog eens een keer extra duidelijk maakt dat die koning niet alleen in opdracht van hem, de koning der koningen, handelt, maar dat God zelf ook met zijn eigen hand zal slaan, zal verwoesten, zal opbrengen. Waarom doet de Heer dat? Zacharia staat in de lijn van een lange traditie van allemaal profeten. Die in de naam van de Heer en het volk hebben opgeroepen om terug te keren tot hem. Om zich te bekeren van de zonde. Om Gods geboden lief te hebben en te onderhouden. Om de dienst van de Heer weer in ere te herstellen. Om te leven zoals God dat met het leven heeft bedoeld. Te leven tot eer van hem. En soms leek het erop dat een van de profeten ingang had tot het hart van het volk en dat het volk ook tot inkeer kwam. Maar gaandeweg de geschiedenis werd steeds duidelijker dat het volk zich van binnenuit steeds meer vervreemde van God en van zijn woord. Totdat de Heere zei, en nu is het genoeg, nu geef ik het bevel tot het zwaard om te slaan. En ik blijf niet op afstand toekijken hoe het oordeel door iemand anders wordt uitgevoerd. Ik werk er ook zelf aan mee. Ik sla met mijn hand en de ander met zijn zwaard. Dit is dus ook God gemeente. Er is een maat bij God. Die maatbeker staat in de hemel. Daar hebben wij geen zicht op. Maar er is wel een maat bij God. Ook als het gaat om geweld, terreur en angst. Ik moet denken aan een interview jaren geleden dat afgenomen werd door een bekende Duitser die veel voor de Duitse samenleving en voor de kerk in Duitsland na de oorlog had betekend. Hij had de oorlog ook meegemaakt als jongere. En in dat interview werd er ook op teruggeblikt. En op een gegeven moment maakte hij de opmerking, dat ben ik eigenlijk nooit meer vergeten, dat ik en de mensen om mij heen tijdens de oorlog wisten het, we gaan het verliezen. En de vraag was waarom? Omdat we Gods volk, het Joodse volk, aanraakt. En we weten het, wie Gods volk aanraakt, raakt Gods oogappel aan. Er is geen volk in deze wereld die zich daarmee kan vereenzelvigen. Het Joodse volk is uniek. Maar het geeft wel aan dat er een maat bij God is. Ook als het gaat om geweld. En dan mogen de Heer ook om bidden. Ook voor onze gasten. De Heer slaat hier in de tijd van Zacharia. Hij voelt het oordeel uit. Maar het is de Heer Jezus die deze woorden opnieuw opneemt. En zich maakt tot zijn woord. Hij zegt het zelf. Jullie zometeen staat het nodige te gebeuren, maar voordat dat zal plaatsvinden, plaats ik al die gebeurtenissen in het licht van dit woord, het woord van Zacharia. Ik zal de herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden. Laten we voordat we verder gaan, gemeente, even een kleine lijn trekken naar u en naar mijn leven. Wij worden voortdurend bezig gehouden met de vraag, wat staat er allemaal te gebeuren? Wat komt er nog naar ons toe? Maar hier in het Lijdensevangelie lezen we dat de Heere Jezus al die gebeurtenissen die hem staan te wachten. Komende nacht, Gethsemane, Caiaphas, Pilatus, Golgotha, inkadert door het woord. En om dat te kunnen doen, de toekomst inkaderen door het woord, moeten we net zo leren leven als onze Oekraïense broeder van morgen dat zei. God regeert. Dat horen we hier ook doorklinken in deze beleidende woorden van de zaligmaker. Ik zal slaan, ik zal verstrooien, jullie zullen geërgerd worden. Maar Jezus begint met God. Ik, de grote ik, de Heere, God. Zo plaatst hij ook zijn eigen leven in dienst van de koning der koningen. God regeert. Ik kan me voorstellen, gemeente, wanneer wij daartussen zouden staan, tussen Jezus' discipelen en die woorden worden uitgesproken, dat wij net als zij stil zouden vallen. Wat wil de meester hiermee zeggen? Ik zal de herder slaan. Want er is geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. En wij zijn dan meteen geneigd om samen met Jezus' discipelen te kijken naar wat dat voor uitwerking zal hebben over de kudde. Want wij voelen samen met Jezus' discipelen aan dat de zaligmaker hier een vergelijking maakt. Hij is de herder en zij zijn de schapen. En ik merkte dat ook bij mezelf in de voorbereiding voor de preek, dat we dan meteen nog gaan kijken wat voor impact die woorden hebben op Jezus' discipelen. Wat roept dat bij hun op? Verstrooid worden, ergeren. En we snappen dan ook dat Jezus' discipelen zich daarom druk maken. Maar dan kijken we naar wat er staat. De reactie op Jezus' woord. En hoe ze reageren. We zien Petrus daar heel stoer staan. Hij belooft trouw. Zet zichzelf af tegen de andere discipelen. Al zullen zij u allemaal verlaten, ik niet. We horen de verontwaardiging die dat oproept bij de andere discipelen. Dat Petrus zo zichzelf verheft boven hen. En ze vallen bijna in de reden door te zeggen dat zij ook bij Jezus de herder zullen blijven. En dat ze hem nooit zullen verlaten. Maar mag ik u even een stapje terugnemen, gemeente? En dat moest ik ook bij mezelf doen, even een stap terugzetten. Wat zegt Jezus hier in de eerste plaats over? Over zichzelf. Is dat ook niet het meest aangrijpende? Dat met alle reacties die we horen van de discipelen. En de vragen die dat oproept in ons hart. Wat is dat je ergeren aan Jezus? En loop ik dat gevaar dan ook? En waar moet ik dan opletten om dat te voorkomen? Dat er in de kring van Jezus' discipelen niemand is die tegen de meester zegt: Meester, u wordt geslagen door God. Wat betekent dat nou voor u? Wat betekent dat nu voor de herder? Dat hij niet zomaar wordt geslagen door Romeinse soldaten wanneer dat verhoor wordt afgenomen bij Pilatus. En dat hij niet zomaar wordt mishandeld door leden van het Sanhedrin wanneer een doek om zijn gezicht wordt gelegd en ze hem zo vol in zijn gezicht slaan en hem spotten toebijten. Nou, als u dan een profeet bent, zeg dan wie van ons u heeft geslagen. Maar dat er niemand is, ook niet onder Jezus' discipelen, die stilstaat bij die ene vraag: wat betekent dit voor u? U wordt geslagen. Niet door mens, maar zoals u zelf ons voorhoudt, door God. En wij hebben het toch beleden. Gij zijt de Zoon van de levende God. Is het waar dat uw Vader u zal slaan? Dat uw Vader u zal doden? Dat uw Vader u zal verbrijzelen? En wat roept dat op in uw hart? Als zoon van deze Vader. En waarom zegt u dat zo rustig tegen ons? In deze donkere nacht waarvan we aanvoelen, nu gaan de beslissingen vallen. Waarom zegt u dat in alle rust? Zonder daaronder te breken. Zonder dat uw stem stokt. Zonder dat uw hart verscheurd wordt door het besef. Zo meteen word ik achtergelaten door mijn Vader in de Godverlatenheid en overgegeven aan het oordeel. Is dat niet de bitterheid in Jezus' lijden? Nog niet eens dat mensen hem bewust negeren. Ja, dat kunnen wij ook doen, dat je iemand ziet lijden, je weet ervan en je vertikt het om hem op te bellen. Je meeleven te tonen, om wat voor reden dan ook. Maar ze zien het niet. Waarom niet? omdat schapen geen oog hebben voor het hart van de herder. Zondaren van nature geen hart hebben voor het hart van een lijdende middelaar. Alle reacties die er nu gaan komen zijn gericht op zichzelf. Ik doe dat echt niet, u verloochenen. Ik zal u nooit verlaten. Ergeren, geen denken aan. Zie hem daar staan. Is er eenzaamheid. Midden in de nacht. Net het paarscha gehouden. Vertel tijdens de paasmaaltijd dat hij gekomen is om te dienen. En hij deed dat niet alleen met woorden, hij deed dat ook met de daad. Legde zijn kleed af, omgorde zich, waste de voeten van Jezus en zijn discipelen. Voortdurend stalde hij aan de paascha maaltijd uit, dat het lam wat daar op tafel lag, hij voor hun ogen gebroken en uitgedeeld werd, zo meteen zichtbaar zal hangen aan het vloekhout van Golgotha. Omdat hij dan de losprijs ging betalen om zijn volk vrij te kopen uit de slavernij van de dood en van de zonde. Keer op keer vroeg hij aan de avondmaaltijd aandacht voor zichzelf. En dat mag hij toch ook vragen. Maar wanneer ze buiten staan, alles achter de rug is, staan ze nog steeds met zichzelf. Wat een eenzaamheid in Jezus lijden. Maar toch, gemeente, met alle voorzichtigheid wil ik dat wel benadrukken vanmorgen. Deze eenzaamheid moet ook plaatsvinden. Zodat het verschil zichtbaar gaat worden tussen schapen aan de ene kant en de herder aan de andere kant. Schapen hebben geen oog en hart voor de herder. Maar de herder heeft wel hart en oog voor zijn schapen. Als er één moment is in het lijdensevangelie waar de eenzijdige liefde en trouw van Jezus de goede herder zichtbaar wordt, dan is dat hier. Als hij zo nadrukkelijk erover spreekt dat hij wordt geslagen. En de schapen aangeslagen naar elkaar kijken. En hem ervan verzekeren dat ze dat nooit zullen gaan doen om hem te verloochenen en aan hem te ergeren. Want de pijn roept dat op in het hart van de meester. Wat een zelfoverschatting. Wat wordt hier op een ontluisterende wijze ook zichtbaar, dat wij inderdaad als mensen zo snel goed van onszelf denken en in de praktijk van het leven al die grote woorden die we dan uitspreken langzaam maar zeker moeten gaan inleveren, totdat we komen op een plek waar Jezus als de goede herder, en ik spring nu even vooruit, een van zijn verdwaalde schapen onder het oog komt en die schaap niets anders meer kan zeggen dan: Heere, u weet het. U weet dat ik u lief heb. Herderlijke liefde. Herderlijke zorg. Want hij wordt u boos. Integendeel, wanneer hij de herder zo spreekt en de schapen zo gaan reageren, dan is het ook de herder die meteen het gesprek inkadert. Laat het maar even lezen, gemeente, vers 32. En nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Voorgaan. Vooruit gaan. Ja, niet in de zin dat hij daar eerder zal aankomen dan zij in Galilea. Je zou dat ook kunnen denken als de Heer Jezus opgestaan is uit de doden. Dan zoeken ze de herder nog op de verkeerde plek. In de hof van Jozef van Arimathea, waar hij al lang niet meer is. En verzorgde er ook fijntjes aan herinnerd straks door de engel die het hun voorhoudt. Hij heeft het toch tegen jullie gezegd. Zeg het dan nog eens een keer tegen mijn broeders. Ik zal u voorgaan naar Galilea en daar zal ik u ontmoeten. Nee, voorgaan betekent hier zoals een herder de schapen voorgaat. Leidend, regerend. De herder bepaalt de weg. En de schapen hebben daarin de herder te volgen. De herder bepaalt het moment waarop de kudde gaat rusten. En op zijn bevel gaat de kudde rusten. De herder overziet de hele kudde en voorkomt dat een van die schapen die afdwaalt voorgoed de kudde uit het oog verliest. Hij zoekt hen op. Voorgaan, dat kan alleen een herder. Dat kan geen schaap. Een schaap kan alleen maar volgen. Achter iemand aangaan die de kudde voorgaat. Dat zegt de Heer Jezus gemeente met dit ene woord veel. In de eerste plaats dit, terwijl die verwarring ontstaat onder de kudde van hem. De een kijkt de ander aan, Petrus doet een stap naar voren en maakt daarmee afstand tussen hem en de andere schapen door te zeggen dat hij dat nooit zal doen, geen haar op zijn hoofd die eraan denkt. Is het de herder die de kudde op dit moment overziet? En dan ziet Thomas, die al tegen zijn discipelen had gezegd, nou ja, hij spreekt steeds over sterven en over Jeruzalem, we gaan maar mee. Sterven met hem. Hij ziet hoe Johannes en Jacobus, de zonen van Zebedeus, elkaar aankijken. Hun droom vervliegt, namelijk om minister te worden in het koninkrijk der hemelen. Hij ziet hoe Johannes zich stilletjes terugtrekt en niets weet uit te brengen. En hij ziet hoe Petrus een stap naar voren doet en vlak voor hem komt staan. En hem bezweert dat hoe het ook zal gaan, hij met hem mee zal gaan. Dit is nu Jezus' kudde. Eigenwijs, op zichzelf gerichte schaap. Waar geen eer aan te behalen is. Ik zeg het maar heel menselijk. Maar waaraan je als herder je handen vol hebt om de kudde bij elkaar te houden. Zo staat hij daar. In het duister van de nacht. Wetend dat een van die wolf, Judas, in aantocht is. Wat moet hiervan terechtkomen? Wat een zelfoverschatting. Wat een eigen waan. Wat een eigen wijsheid. Zeg even tussen twee haakjes. Heb je ondertussen al een keer je naam gehoord? Op jezelf gericht. Eigenwijs. Als de Heere waarschuwt, bij jezelf denken, nou dat is een boodschap voor een ander. Dat zal bij mij wel meevallen. Ongeloof op het moment als God vanuit zijn zorg wil spreken. De belofte van Gods zorg naar je neerleggend. Je eigen plan trekt. En achteraf dan vaak ook nog even bidden. Je eigen plan maken. Je eigen lijn uitstippelen. En dan zeggen tegen elkaar, laten we ook nog even bidden. Maar de herder loopt niet achteraan. De herder gaat voor. En als de herder voorgaat, bepaalt hij de weg. En de weg van deze herder is de weg van kruis dragen, lijden, onderweg jezelf leren verloochenen. En de voetstappen van het lam, dat in de gestalte van een herder voorop gaat, één voor één leren drukken. Om schaap te worden, gemeente, dat is niet zo moeilijk. Je wordt gevonden. En op het moment als God je vindt, dan wordt het lied van genade geboren. Maar om nu als schaap van Jezus de goede herder te gaan leren leven. Ik weet niet hoe het u vergaat. Maar wat struikel je vaak onderweg, hè? Wat kom je er zo vaak achter dat je zonder na te denken een dwaalspoor hebt ingeslagen? En wat moet je naarmate je dichter bij die herder komt en langer hem leert volgen, steeds meer en meer woorden gaan terugleggen als een schuldbelijdenis bij hem. Al je goede voornemens, je mooie belofte, je grote verhalen. Hij gaat voor. Hij bepaalt de weg. En hij weet wat hij van die kudde kan verwachten. Wat dan? Aan mij geërgerd worden. Laten we er even naar kijken, gemeente, aan het slot van deze preek. Wat betekent dat? Geërgerd worden aan de Heere Jezus. Ik wil het maar even met u lezen. Dan zegt de Heere het zelf, vers 31, gij allen zult aan mij geërgerd worden in deze nacht. Want er is geschreven, ik zal de herder slaan. De schapen van de kudde zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. En het is Petrus die dan op dat woord ergeren aanslaat door te zeggen, doch Petrus antwoordde en zeide tot hem, al werden ze ook alle aan u geërgerd, ik zal nimmermeer geërgerd worden. Tot drie keer toe staat dat woord dus, zo dicht achter elkaar. En dat is voor u en mij dan ook een signaal dat dit een belangrijk woord is. Het staat er niet zomaar. We hebben een andere plaats nodig, gemeente, in het Matthäus Evangelie, om scherp te krijgen wat de zaligmaker daarmee bedoelt. Dat is een moment dat Johannes de Doper is opgesloten in de gevangenis. Totaal isolement, helemaal alleen. De dagen rijgen zich aaneen. Af en toe mag hij even boven komen, omdat Herodes toch wel graag naar hem hoort. Maar Johannes voelt het. Ik kom niet meer terug in het vrije leven. Deze cel wordt zometeen de dode cel. Hoe dat zal gebeuren, Johannes weet het niet. Maar hij ziet de dood in oog. En ondertussen hoort hij hoe Jezus uit Nazareth, waarvan hij de voorloper is, opgang maakt onder het volk. Het lijkt wel alsof de Heere Jezus helemaal geen oog en aandacht heeft voor hem in de gevangenis. En hij stuurt vertwijfeld een aantal discipelen naar de zaligmaker toe. In zijn hart is aanvechting ontstaan. Heb ik me niet vergist? Is het ook waard om het leven hiervoor te geven? Klopt het wel? De koning die ik heb aangekondigd is zo heel anders dan dat er over Jezus nu wordt gesproken. Ik sprak over een wand die de dorstvloer zal doorzuiveren, die het oordeel zal brengen, die Israël de wacht aan zal zeggen. Maar ik hoor hoe deze koning bedelaars ontvangt, zondaren ontvangt, hoeren en tollenaren terugstuurt met de boodschap van de vergeving van de zonde. Er is helemaal geen geweld, geen macht, geen status, maar een nederig, eenvoudige man. En hij legt dan de vraag door zijn discipelen voor aan de Heere Jezus. Bent u degene die komen zou, of verwachten we een ander? En dan zegt de Heer Jezus tegen Johannes' discipelen, je moet twee dingen doen. Kijk eerst eens even om je heen. Wat gebeurt hier allemaal? Wat gebeurt er? Ja, de vraag die ook leeft in ons hart. Wat gebeurt er? Hoe moeten we het zien? Nu zegt Jezus tegen Johannes' discipelen, kijk wat er gebeurt. En leg het terug in de schrift. Is dit niet wat al voorzegd werd bij Jesaja? Dat de Messias die komen zal, een armen de vrijheid zal verkondigen, kreupelen weer zal laten lopen, blinden het gezicht terug zal geven. Dat is het eerste. Kijken, terugleggen in de schrift. En het tweede wat je tegen Johannes, een van mijn schapen, moet zeggen. Johannes, de meester zegt, zalig is hij die aan mij niet geërgerd zal worden. Die op grond van wat hij hoort en leest in de schrift, door alles heen blijft belijden. Al begrijp ik er helemaal niets van. Maar deze God is mijn God, koning tot in eeuwigheid. Ik wil hem niet verloochenen, afzweren, zeggen dat hij het niet is. Dat is erger. Zeggen dat hij het niet is. Wie niet is? De beloofde herder. Zie hem daar staan in het midden van zijn kudde. Wat een verschil tussen toen met Johannes en nu met Petrus. Toen kon Johannes het horen. Zalig is hij die aan mij niet geërgerd zal worden. En Johannes vouwde in de zeil zijn handen en zei amen op Gods woord. Maar nu staat de herder oog in oog met andere schapen. En hij kan tegen deze schapen niet meer zeggen, zalig zijn jullie als jullie aan mij niet meer geërgerd zullen worden. Als je er ondanks alles wat er gaat komen, ondanks alles wat er gebeurt, mij trouw blijft tot in de dood toe. Nee, ik, de herder, ken mijn schapen. En ik weet het. Al geloof je dat op dit moment voor jezelf niet. Maar in deze nacht zul je mij afzweren door te zeggen, ik ken hem niet. Ik ken hem niet. Hij is geen herder van mij. Ik hoor niet bij die kudde. Ook niet wanneer aan mij gevraagd wordt, zeg, ben jij ook niet een van die mensen uit Galilea? Dan zal ik opstaan en met veel stemverheffing verzekeren dat ik hem echt niet ken. En Jezus weet dat. En hij gaat deze schapen voor. Hij gaat zo meteen alleen verder. En hij blijft herder. Hij blijft herder als hij staat voor Caiaphas. Hij verloochent zijn kudde niet. Hij blijft herder wanneer hij op Golgotha lam moet worden onder het recht van God. En hij verloochent de zijne dan niet. Maar hij is nog steeds die herder die als hij opstaat uit de doden, als eerste door een van die hemelse boden laat zeggen, zeg het tegen mijn kudde, tegen mijn schaap. Ik heb het toch gezegd, in die nacht, toen jullie uiteen werden geslagen, toen jullie uiteindelijk mij verloochenden, voordat dat plaatsvond, kaderde ik jullie zonde in mijn leiding en onderwierp het kwade aan het goede. Bewees daarin herder te zijn, die niet afhankelijk is van schaap, maar die onderweg door het lijden, door de dood en door het graf, schapen afhankelijk maakt van de herder. Jezus is de goede herder. Hij kent zijn schapen. En zijn schapen mogen het vanmorgen belijden. En wij weten het door alle verwarring heen. We worden door de herder gekend. Amen.